Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Tiro di Tevez, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, al numero 19 del secondo tempo, con Carlos Tevez.
Auch eine schöne Eckenvariante. Özil, Tor!
Ancora Messi, gol. Een nieuwe FC Buitenland. En dit is fijn. Dit is heel fijn, want wie kijk ik aan?
Warm bad, hè?
Een warm bad.
Zo is dat. Is toch lekker? Voor mij ook, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, laatste keer FC Buitenland samen. Augustus, denk ik. Ja. Augustus 2020.
Zeker.
Nou ja, toch lekker dat het nu weer samen is.
Ja, dat is toch waar, hè? Want heb je de Premier League gemist? En al zijn ellende.
Ik werk tegenwoordig met de Premier League. Hè? Dus ja, dat, als we nu FC Buitenland hadden gemaakt, had ik er meer van geweten.
Maar ja, dan had je ook daadwerkelijk wedstrijden.
Zo is dat. En ja, exact. Want nu kijk ik elk weekend minimaal wel twee Premier League wedstrijden. Toen probeerde ik het ook wel. Alleen af en toe ging de Serie A dan voor.
Hoe heb je het FC Buitenland seizoen voor jezelf dan beleefd? Welke competities / teams heb je van genoten?
Makkelijk om naar Italië te gaan, maar van mijn Inter natuurlijk. Afgelopen weekend kampioen geworden.
Kampioen geworden?
Ja, okay. groot feest natuurlijk. Okay. Ja. Even nadenken. In Engeland natuurlijk van Leeds, wat logisch is. Toch wel een grote wedstrijd. Ook al verloren ze dan af en toe dik, bijvoorbeeld tegen United. Toch altijd mooi, toch altijd goed voor spektakel. Barcelona kijk ik eigenlijk elk weekend.
Ja, Barça-fan geworden?
Ja, niet fan zou ik niet zeggen. Maar ik vind het toch altijd mooi om Frenkie de Jong aan het werk te zien. Koeman als trainer. Ja, daardoor ben ik dan toch misschien een beetje chauvinistisch. En denk ik, ja, even kijken.
Wel blij dat je er nog misschien bij zegt.
Ja. Nee, maar ik kijk Barça wel elk weekend, eerlijk gezegd. En dan is het altijd wel leuk, zeker de afgelopen weken.
Sinds januari zijn ze aanzienlijk beter gaan voetballen. Ja, januari, februari. Op een gegeven moment hadden ze toen een reeks neergezet van 6-7 wedstrijden.
En dan heb je toch veel spelers waar je van kan genieten. En natuurlijk Messi, natuurlijk De Jong. Maar ik geniet ook van Griezmann, Pedri. Dat is allemaal niet echt verrassend om die namen te noemen. Maar het maakt wel de wedstrijden leuk. En als ik dan ook Real Madrid zie, en die zie ik ook vaak eigenlijk, geniet ik daar wel een stuk minder van. Want dat is echt vaak saai, degelijk. En daar staan ze ook wel bekend. Maar daardoor ook iets minder leuk, vind ik.
Zeker. Het is echt een beetje, wat dat betreft, echt een stoomlocomotief.
Een machine. En als zij de Champions League winnen, dan is dat heel knap. En dan is dat misschien wel weer fantastisch, hè, van Zidane. Maar dan vind ik het niet het leukst. Dan zou ik toch liever een van de City of Chelsea hebben. Nee, nou ja, die wordt vanavond gespeeld.
Ja, dus, ik haat die teams nog meer, dus doe dan maar Real Madrid. Maar dat is volgens mij ook wel bekend. Voor de mensen die denken, de reunie X FC Buitenland, wat een leuk nieuwe format. Nee, ik ga met verschillende kenners van landen de selecties en landen doornemen. En ik zit hier met Willem, dus jullie verwachten waarschijnlijk Italië.
Duitsland.
Ja. Simon, kom maar naar voren. We gaan inzoomen op Italië en eigenlijk de kansen van Italië. Hoe staat de Italiaanse helft ervoor? Na het dramatisch missen van het WK 2018, hebben ze best wel een heel nieuw team gebouwd onder leiding van Mancini. En ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Waarbij de eerste vraag is, hoe staat het Italiaanse elftal ervoor?
Goede vraag. En wat je zegt, na 2018 zat het Italiaanse voetbal echt in een dip. Want het WK gemist, dat gebeurde ze eigenlijk nooit. En toen zijn ze eigenlijk hetzelfde traject gestart als in Nederland. Een nieuwe trainer, toch wel een nieuw format. Door iets meer jonge spelers te selecteren. Door echt iets meer voor de degelijkheid weer te gaan. Maar dan op een jonge manier, op een frisse manier. En dat kon met Mancini. Want Roberto Mancini werd aangesteld als nieuwe bondscoach. Natuurlijk succesvol geweest bij Inter, ook bij Manchester City. Bekend als een echte clubtrainer. Werd voor het eerst trainer van een nationaal team. En die deed het eigenlijk direct uitstekend. Bracht ze de Italiaanse degelijkheid op een goede manier weer terug. En dat zie je nu de afgelopen jaren, maanden ook zeker terugkomen. Want er zitten heel veel jonge, leuke spelers bij de selectie van Italië. En ze winnen. En dat is natuurlijk het belangrijkste daar.
Hoe wordt er in de Italiaanse media naar dit elftal gekeken?
Naar een team dat niet per se goed genoeg is om het EK te winnen, denk ik. Maar wel om een gevaarlijke outsider te zijn. Je hebt echt wel een paar spelers die goed genoeg zijn voor de Europese top. Ik noem de keeper Donnarumma van Milan, ja, natuurlijk. Ik noem een Verratti die bij Paris Saint-Germain fantastisch is. Misschien wel Barella die bij Inter de beste speler van de Serie A was, wat mij betreft. Dan heb je echt al wel een paar namen die echt heel erg goed zijn. Aangevuld met talent, dat misschien in Nederland iets minder bekend is. In Italië speelt en ook bij goede teams actief is. En die kunnen echt wel het verschil gaan maken daarnaast. En dan denk ik vooral aan namen zoals Locatelli van Sassuolo. Berardi, ook van Sassuolo, twee leuke spelers. Bastoni van Inter. Ja, dat zijn namen die misschien nog niet wereldwijd bekend zijn. Maar wel spelers die zeker goed genoeg zijn om met Italië te kunnen gaan verrassen op het EK.
Dat klinkt veelbelovend.
Voorzichtig, hè? Wel.
Ja, dat doet me ergens een beetje denken aan 2006, toen er ook niet zo heel veel werd verwacht van dat elftal.
Toen hadden ze wel meer
gearriveerde namen, Totti en
Del Piero.
Zeg maar dat was wel een elftal waar niet veel van verwacht werd en uiteindelijk alle verwachtingen overtrof. Ik denk dat dit misschien nog net te vroeg komt, ook als ik naar het spel kijk.
Ja, het spel is niet fantastisch. Nee. Wat ik zeg, en dat is nu al een paar keer teruggekomen in de minuten dat we nu opnemen. Het is heel degelijk en ze winnen tegen die kleinere teams telkens en vaak met 2-0. Maar het is niet super sprankelend. Het is niet dat ze er overheen walsen. Dus wat dat betreft is het niet fantastisch om naar te kijken. Maar ze winnen wel. Ze kwalificeren zich makkelijk voor het EK. Gaan zich ook makkelijk voor het WK kwalificeren waarschijnlijk. Want ze zetten gewoon goede series neer. Voor het laatst verloren in 2018. Als je dat kan bereiken als bondscoach van Italië. En als je Roberto Mancini bent. Terwijl je daarvoor het WK niet hebt gehaald. Ja. Dan zet je gewoon een hele knappe serie neer.
Ja, dat is 100% waar. Ventura is de coach die het niet haalde. Hoe worden die twee coaches met elkaar vergeleken? Zeg maar? Want daar was heel veel kritiek op de keuzes die gemaakt werden. Is het dan nu echt volledig bijgedraaid dat iedereen gewoon accepteert wat Mancini doet en daarmee gewoon basta?
Ja, weet je wat het is? Dat heel goed er tegenaan gegooid. Ventura haalde het WK niet. En als je het WK niet haalt, dan zijn al je beslissingen verkeerd geweest. En ik vind ook dat hij hele rare keuzes maakte. Ze speelden in de play-offs tegen Zweden, moesten het tweede duel winnen om zich te kwalificeren. Het werd 0-0 daar in San Siro, nadat ze in Zweden hadden verloren. En toen besloot Ventura om Insigne, op dat moment al een hele goede speler en zeker goed genoeg om wat creativiteit te brengen, besloot hij hem op de bank te laten zitten. En dat is een keuze die heel veel kritiek heeft opgeleverd. En dat is nog steeds een keuze waaraan Ventura wordt gekoppeld. Het missen van het WK en de keuze om een Insigne toen op de bank te zetten. Terwijl je moest scoren.
Middenvelder toch?
Ja, en De Rossi werd hartstikke boos. Ja, van, je moet niet mij erin brengen, maar Insigne. Dus Ventura wordt slecht herinnerd. En dat is ook logisch, want hij had het WK niet met Italië. Met een team dat echt wel goed genoeg was om het WK te halen. Ja. En dan kan je het als nieuwe bondscoach alleen maar beter doen. Natuurlijk, tenzij je alles gaat verliezen. Maar dat gaat bij Italië nooit gebeuren. Ja, en dat is inmiddels aan de gang, want Mancini zorgt inderdaad voor die frisse wind. Weliswaar niet op het veld, maar wel qua overwinningen, qua selecteren van spelers. Dus ook in Italië kijkt men heel positief ernaar. En dat is een groot verschil met hoe men naar Ventura keek, die ook in Italië vooral trainer is geweest van kleinere teams. Torino misschien nog wel het grootste elftal. Mancini heeft de Serie A gewonnen. Heeft de Premier League gewonnen. Dat is een grote man. En kijk even naar hem. Je kan niet heel snel kritiek op hem hebben. Dat is de man met de beste uitschaling die ik ken, denk ik.
Zie je zijn manier van spelen heel duidelijk terug in, Italië, zeg maar, hoe die ook met zijn clubs probeerde te spelen, zie je dat nu ook terug in het nationale elftal?
Ja, niet per se, zou ik zeggen. Ik weet niet of je een herkenbare stijl aan Mancini kan koppelen, eerlijk gezegd. Hij staat niet bekend om het sprankelende spel, staat ook niet bekend om het verdedigende voetbal. Hij staat vooral bekend als een trainer die het wel vaak lukt om te winnen, maar niet op de meest spectaculaire manier. En niet op het tiki-taka niveau. Niet met het Catenaccio voetbal van Mourinho in zijn gloriedagen. Dus nee, ik zou niet zeggen dat Italië een super herkenbare stijl heeft. En dat je Mancini erin terugziet. Je herkent Mancini misschien terug aan de manier waarop iedereen met de neus dezelfde kant op staat. Maar niet aan het spel, denk ik eerlijk gezegd.
Gaan we verrassingen zien in deze Italiaanse selectie?
Nou, het ligt eraan hoe goed je ze volgt natuurlijk. Maar een mooie naam is Ciccio Caputo van hetzelfde Sassuolo. Sassuolo dat echt een aantal spelers heeft bij Italië.
Zeker.
De nummer 8 van de Serie A op dit moment. Heeft een heel interessant team met leuke Italiaanse spelers. Ik noemde Berardi al, Locatelli. Maar Caputo is al een dertiger, is een spits. En wat mij betreft is dat wel iemand die kan gaan invallen bij Italië. En dan wel eens een rol kan gaan spelen op het EK. Misschien hoop ik dat vooral. Maar dat zou mooi zijn.
Want je hebt nu gelijk wel een positie te pakken wat best wel een zorgenkindje is.
Ja.
Terwijl ze Ciro Immobile hebben.
Ja.
Belotti, waar je ook eigenlijk altijd veel goals maakt. De afgelopen 2 jaar iets minder, maar toch wel serieuze namen.
Ja, maar die presteren niet bij Italië.
Ja.
Immobile heeft het al jaren lastig bij het nationale elftal. Is bij Lazio fantastisch. Is ook een van mijn favoriete spelers in de Serie A. Maar dan komt hij bij Italië en dan heeft hij het gewoon heel erg lastig. Ook omdat er een andere speelstijl verwacht wordt. Lazio countert, daar is Immobile perfect voor. Italië doet dat niet, want die spelen ook tegen heel veel kleine teams. Belotti is een ander type spits, werkt hard. Minder de doelpunten maken dan dat hij ooit geweest is. Maar dat heeft de Italië niet per se nodig. Dus ja, de ideale spits heb je niet. En Caputo, wat mij betreft, is iemand die iets beter kan voetballen. Iets beter als aanspeelpunt kan fungeren. Niet per se als targetman, maar wel een goed voetballende spits is. En ja, clichématig, maar wel met een neusje voor het doel. En, het is interessant om hem een keer te zien. Ik denk niet dat hij gaat spelen, want Immobile en Belotti zijn allebei echt wel spitsen die moeten gaan spelen eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar Caputo is wel iemand die zeker nu er 26 spelers gaan worden opgeroepen,
ja,
erbij kan zijn. En dan vind ik het wel interessant om naar hem te kijken. Alleen de spitspositie is bijna de enige plek waar Mancini het moeilijk vindt om de juiste man op te stellen.
Heeft hij het ook al geprobeerd met Moiskin? Ja, toch?
Ja, maar ja, is dat het nou? Dat denk ik ook nog niet, eerlijk gezegd. Heeft het ook wel eens over een valse spits gehad met Insigne in de spits. Ja, dat is het ook niet. Je moet toch iemand hebben die een beetje het spel verdeelt. Dus wat dat betreft is Immobile alsnog, ondanks dat hij bij Italië niet fantastisch is, dus de beste keuze wat mij betreft.
We hadden het net over verrassingen. Je begon over Caputo en daarna zei je eigenlijk iedere positie staat wel redelijk vast.
Ja, we kunnen het doornemen als
Ik weet wat Mancini kan, want dan kunnen we allemaal googlen. Ja. Maar hoe zou jij het doen als jong Serie A-kenner?
Als we even gewoon 11 namen selecteren, dan spelen we in een...
Zo speel ik mijn meeste wedstrijden.
Ja, in een... zeker. Ja, het liefst speel ik met 12 man, maar goed. Ik denk dat we dan gewoon een 4-3-3 gaan spelen. Met Donnarumma in de goal.
Ja.
De keeper van Milan, net al even genoemd. Bezig aan een fantastisch seizoen. Beste keeper van de Serie A. Staat wel op een onrustig punt in zijn carrière. Zijn contract loopt af bij Milan. Kan naar Juve. Laatst opgewacht door de Milan-fans die woedend zijn. Want die twee teams die strijden allebei nog een plek in de Champions League. Maar goed, Donnarumma die heeft al in het verleden bewezen tijdens zo'n Real gewoon goed te kunnen spelen. En is alleen maar beter geworden. Dus dat is mijn eerste keeper. Dan ga je naar de rechtsback toch eerst?
Ja, dat mag. Jij mag voor mij alles hebben.
Ja, ik vind het altijd...
Het is weer net FCB.
Ja, het is FCB precies. Jij leidt en ik volg. Di Lorenzo is dan mijn rechtsback, denk ik.
Vind ik een opvallende keuze.
Is de rechtsback van Napoli. Verleden bij Empoli, toen al een opvallende naam. In een elftal dat toen wel degradeerde. Met Caputo erin, onder andere ook. Is een redelijk aanvallende back die ook goed kan verdedigen. Ik ben ook wel fan van Lazzari, van Lazio, maar dat is meer rechtshalf.
Ja.
En ja, ik speel toch liever 4-3-3, denk ik. Ik ben niet zo Nederlands ingesteld, maar met deze spelers is dat wel net iets makkelijker te hanteren, denk ik. En de Lorenzo is daar enorm geschikt voor. Florenzi kan daar ook spelen, hè? Moet je ook niet vergeten.
Ja,
dus dat is een moeilijke keuze, want Florenzi vind ik ook prima en die zal onder Mancini ook zeker spelen. Maar ik ga iets voor die Lorenzo, want nog net iets completer, denk ik.
Completer aanvallend of verdedigend?
Verdedigend. Kijk, Florenzi was altijd aanvaller, is omgeturnd tot rechtsback. Die Lorenzo is verdedigend nog net iets beter, maar het verschilt niet veel van elkaar. Dus ik kan me ook voorstellen als je daarvoor Florenzi kiest. Maar ik denk niet dat het gek is als die Lorenzo daar zou starten.
Ja.
Centraal in de verdediging is een man die veel bekritiseerd is voor zijn spel bij Juve. Leonardo Bonucci. Ben ik geen gigantische fan van. Maar is voetballend goed. Laat verdedigend af en toe wel wat steekjes vallen. Een alibi-verdediger wordt hij vaak genoemd. Dat hij toch vaak de schuld geeft aan zijn collega centraal achterin als er een fout wordt gemaakt. Maar er is veel kritiek op hem. Ook wel terecht. Aan de andere kant is een man met veel ervaring. Die ook bij Juve, als het even kan, gewoon basisspeler is. En goed genoeg is.
Op zich zijn er redelijk wat alternatieven. Als je Bastoni, Mancini...
Ja, maar Mancini is meer voor een driemansverdediging achterin. Bastoni kan, maar die is linksbenig. Dus die zou niet op de plek van Bonucci staan, maar ernaast. En daarnaast kies ik voor Acerbi van Lazio.
Romagnoli,
ook linksbenig. Zou ook meer voor die andere plek zijn. En Romagnoli is dit seizoen niet goed. Niet goed. Die veel fouten gemaakt bij Milan. Is zelfs soms wisselspeler. Omdat Kjær en Tomori spelen. Romagnoli dan op de bank. Dat als aanvoerder zou ik niet als basisspeler opzetten op het EK. Chiellini is vaak geblesseerd. Kan ook nog. Niet verkeerd. Maar basis weet ik niet. Acerbi is de leider van de verdediging van Lazio. Mist bijna geen minuut daar bij de Bianco Celesti. En voetballend goed en verdedigend super betrouwbaar. Misschien heb je dan het gevaar dat je met Bonucci en Acerbi wat snelheid tekort komt.
Wel echt voor Italiaanse oeroude degelijkheid.
Ja, maar je kan ook met drie verdedigers spelen daar achterin. Drie centrale mensen.
Ja, we zijn bij 4-3-3, bij het oude principe.
We houden bij de 4-3-3. Misschien krijg ik er spijt van, maar goed, daar komen we dan wel achter.
Dat laten we dan wel aan de luisteraars.
Mm-hmm. Precies, en terecht, want ik ben geen tacticus. Linksachter.
Indekken gelijk.
Ja, dat is zeker. Dat is zo gevaarlijk.
Dat is de hele maak die ik ken.
Altijd in alles in overleg. Linksachter Spinazzola van Roma.
Ik ken een commentator, die is daar redelijk fan van.
Ja, Spinazzola. ja.
Leuk intermezzo.
Maar dat is ook een man die ook vaak geblesseerd is, helaas. Ook meer iemand die als linkshalf kan spelen. Maar ik wil mijn vleugelspelers gewoon heel graag gebruiken. En daarvoor moet ik in een 4-3-3 spelen. En niet in een 3-5-2. De aanvallende vleugelspelers.
Mm-hmm.
En Spinazzola kan die linksbackpositie goed invullen. Is er wel rechtsbenig. Zal af en toe wel iets meer achterin moeten blijven in het elftal. Maar een man die zich het afgelopen jaar weer heel goed heeft ontwikkeld, vind ik. Want vaak nog wel afwezig geweest. Kruisband een aantal keer gescheurd. Verleden bij Atalanta, bij Juve. Bij Juve niet fantastisch geweest. Nu bij Roma wel een basisspeler. En daar dit seizoen in een kwakkelend elftal een van de betere spelers. Dus ook in mijn Italië is hij een meneer voor de basis.
Boven Emerson?
Iets boven Emerson. Omdat Emerson bij Chelsea toch niet fantastisch veel speelt. En Mancini zelf geeft de keuze wel vaak aan Emerson. Omdat hij verdedigend gewoon net iets beter is. En dat snap ik ook wel. Alleen Spinazzola kan daar wel voor andere impulsen zorgen dan Emerson. Spinazzola. Wel, ja. Emerson
akkoord.
Op het bankie.
Akkoord.
Spelen 4-3-3 met de punt naar achter. Want daar moet een regisseur gaan spelen. Net voor de verdediging. En je weet wie ik daar ga noemen. Dat is Jorginho. Van Chelsea. Want ja, dat is zo'n goede verbindingsspeler. Heeft het in het verleden ook laten zien bij Verona in Italië, waar hij echt gigantisch hoge passingssuccespercentages haalde.
Ik hoorde net dat jij geen tacticus was. Ja, en, dat heb ik gezien. Twee seconden later ben je...
Goed herinneren.
Twee seconden later zit Sam Plantek tegenover me.
Zometeen gaan we over de half spaces praten. Natuurlijk.
Groot fan. ik kan niet wachten.
Ja,
ik kan niet wachten.
Dan gaan we door. Nee, maar Jorginho, moet je het wel mee eens zijn, denk ik. Doet het bij Chelsea uitstekend.
Hele goede seizoen zelf. Ja. Zeker onder Tuchel.
Ja, jij ziet Chelsea vaker dan ik natuurlijk, maar...
Helaas wel.
Nee,
fantastische speler. En ik onder Tuchel, waar verdedigende zekerheid eerst komt... Ja, dan komt is hij het beste in zijn kracht. En ik denk dat die overeenkomst er wel is met Italië, waarbij ik...
En hij kan voetballen, hè?
Dat is het. Ik denk dat... ga ik te ver als ik zeg dat de kracht van Italië bij deze drie jongens ligt?
Nee, vind ik niet, want dat is ook zo.
Daar heeft hij echt veel opties.
Daar heeft hij super veel opties.
Zou echt 6-7 mensen voor 3 plekken kunnen bedenken die je allemaal
100%.
Redelijk kan verklaren. Ja. Dus ja, laten we ook doorgaan.
Ja, en ik vind het een gevaarlijke keuzes, heel eerlijk gezegd.
Och,
want er gaat iemand afvallen die ik heel graag wil laten spelen. Maar goed, dat is er maar zo. Kijk, Barella van Inter gaat sowieso spelen. Als rechter centrale middenvelder. Speelt daar ook bij Inter. Heeft een super seizoen achter de rug. Is echt super beslissend geweest. Is de meest constante speler van de kampioen van Italië. Altijd een lach als ik de kampioen van Italië Inter kan zeggen. Maar is wel zo. Hij is de beste speler.
We knippen
het
er gewoon allemaal uit. Ja, dus ja, maakt niet uit. Maar...
Hij is de beste speler van Inter geweest dit jaar, vind ik.
Vind ik wel. Een uitspraak met Lukaku in het elftal.
Ja, Lukaku is het meest beslissend geweest. Maar het meest constant en het best over het hele seizoen. Over 38 Serie A-duels. Is wat mij betreft Barella.
Maar is okay.
Meest beslissend Lukaku. Die heeft er het vaakst gestaan.
Advocaat van El Diablo.
Ja.
In principe buiten de wedstrijden die Lukaku gemist heeft, is hij toch bijna iedere wedstrijd beslissend of goed en constant geweest.
Ja, hij is in het tweede seizoen zelf aan het begin heel sterk geweest. De afgelopen periode iets minder en hij heeft wel wat iets mindere periodes gehad. Neem niet weg dat ik Lukaku fantastisch vind, hè, want hij heeft echt een topseizoen achter de rug. Met meer dan 20 doelpunten in de Serie A. Met beslissende goals tegen Milan. Op andere momenten heeft hij het elftal over moeilijke momenten heen geloodst.
Ik merk wel weer dat het begint echt weer FC Buitenland te worden. Ja. Ik had al echt het gevoel van nog één minuutje Inter en dan ga ik er wat van zeggen.
Ja, jij hebt vroeger wat
over. Ja, precies. Dus ik zoek de fout ook nu volledig weer bij mezelf, zeg maar.
Ik heb bekijken ermee. Maar wat ik wil zeggen is dat Barella echt weinig slechte wedstrijden heeft gespeeld.
Ik zou hem ook opstellen. Ik vind het fantastisch.
Dus die gaat ook omdat hij... ook alles kan. Hij kan goed verdedigen, pakt iets te veel gele kaarten, maar aanvallend heeft hij ook laten zien dit jaar dat hij beter kan worden, beter is geworden en beslissend kan zijn. Dus die gaat spelen. En dan heb ik daar op links centraal heb ik een probleem, want ik wil Locatelli van Sassuolo laten spelen, maar ik heb ook Verratti.
En Castrovilli.
Maar Castrovilli gaat misschien niet eens mee, eerlijk gezegd, als je kijkt naar de andere namen.
Ja, denk je dat hij voor Pessina gaat?
Ja, Pessina kan meer rollen invullen.
Ja,
en Cristante kan centraal in de verdediging spelen, maar ook als centrale middenvelder. Je hebt Pellegrini, die ik nu ook op de bank zet. Dat is gewoon de aanvoerder van Roma op dit moment. Dus het is super moeilijk. En dan denk ik dat Castrovilli in de basis bij een Fiorentina dat niet draait, die zelf ook een moeilijk seizoen achter de rug heeft, misschien net buiten de boot valt. Wat je zegt, je hebt zoveel spelers voor deze plekken. Dus ik kies dan voor een trio, Jorginho, Barella en Verratti. Omdat Verratti bij Paris toch een van de dragende spelers is. Waarbij Locatelli en Pellegrini ook zeker gaan spelen. Maar wel als invaller. En dat is wel met pijn in het hart. Want dit zijn topspelers. En zoveel topspelers heeft Italië ook weer niet.
Nee, daar ben ik het...
Locatelli top. Die wordt top, weet je.
Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Dat klopt helemaal.
Aanval.
Dan gaan we naar de buitenposities.
Ja, en dat is al iets moeilijker. Want als je daar naar de namen kijkt, vooral op rechts, vind ik het moeilijk. Want Bernardeschi wordt al jarenlang verguisd door de fans van Juventus. Redelijk terecht, want hij laat gewoon helemaal niets zien. Mentaliteit is niet fantastisch. Was bij Fiorentina ooit een heel groot talent. Heeft het niet laten zien. Chiesa.
Maar deze is toch niet zo moeilijk?
Is hetzelfde verhaal.
Nee, Chiesa speelt op een fantastische tweede seizoen.
Nee, is hetzelfde verhaal als aan het begin. talent van Fiorentina ging naar Juve. Precies. Die laat het wel zien dit jaar. Ja. Sorry, ik zeg het verkeerd. Ja, zelfde verhaal, was een groot talent bij Fiorentina. Zelfde verhaal. Stap naar Juve gemaakt en die gaat in de basis starten. Heeft daar wel concurrentie van Berardi, hè? Moet je niet vergeten.
Ja, oké, okay, maar de keren dat ik naar Juve heb gekeken, was hij de enige waarvan ik dacht van, ja, hier gebeurt tenminste wat.
Beste speler van Juve van dit seizoen.
Ja, het is knap, want zeker omdat hij inderdaad dat Bernardeschi-stempel had, want het was inderdaad vergelijkbare leeftijd, vergelijkbare som, veel druk, begon ook best wel moeizaam, naar 10 wedstrijden, zo 5 à 10 wedstrijden scoorde hij volgens mij pas zijn eerste goal assist, maar de laatste, zeker de tweede seizoenshelft, is hij beslissender dan Morata en Ronaldo.
Zeker, ja, dan Ronaldo op een andere manier.
Ja, precies, precies.
En ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd, want ik ben geen hele grote fan van Chiesa. Heeft het vaak moeilijk. Beetje vervelend ventje. Maakt zwalbes. Maar ja, als hij zo beslissend is, dan moet je hem wel laten spelen. En dat ga ik ook zeker doen. Waarbij ik wel moet zeggen dat Berardi ook weer super is bij Sassuolo. Mm-hmm. En ook meer een man is die dan vanaf de bank moet gaan komen. Is een linkspoot, dus kom naar binnen. En je moet niet te veel naar binnen komen. Zeker niet in de poolfase van het EK natuurlijk.
Dat is een regel. In de poolfase moet je niet binnen.
Nee, maar ook omdat je dan natuurlijk niet tegen per se de toplanden komt. En Italië heeft wat lastige tegenstanders, maar niet dat je zegt, die gaan het spel maken.
Ik ben blij dat je begon met het eerste statement, ik ben geen tacticus.
Ik
heb je al 3-4 keer betrapt.
Dankjewel.
Voordat we naar de spitspositie gaan, hoewel die al redelijk verklapt is.
Ja.
Maak die dan maar even snel af.
Spitsie wordt Immobile.
Ja.
Ja. Daar hebben we net over gehad.
En dan linksbuiten, die is volgens mij ook redelijk makkelijk. Maar wie zit daarachter?
Ja, Insigne is de basis, de basisman, absoluut. Want heeft een goed seizoen ook bij Napoli. Napoli dat het heel lang heel lastig heeft gehad. Maar ook in die periode was Insigne echt heel goed. Komt ook naar binnen. Dus vandaar dat je Chiesa aan de andere kant breed moet laten houden. Anders heb je alles dat naar het centrum komt. Insigne heeft een goede actie in huis. Is toch een van de leiders van het Italië. Heeft heel veel mooie goals weer gemaakt dit seizoen. Ook bij Italië. Dus die moet echt zeker gaan spelen. Daarachter heb je niet zoveel. Ja, dat is heel makkelijk. Daar heb je bijna niemand.
Ja, wie gaat die meenemen?
El Shaarawy. Ja.
Ja, dat is me
daar
niet,
word je niet blij van. En een mooie Skien kan daar ook spelen.
Ja.
Maar ik denk dat El Shaarawy daar de tweede naam wordt. Afgelopen winter teruggekomen uit China om bij Roma te gaan spelen. Of om te gaan spelen, ja, zoveel speelt hij niet. Maar hij is wel iemand die nog vanaf de bank iets kan doen. En als je naar de andere namen kijkt, ja, dan word ik daar ook niet enthousiast van, eerlijk gezegd. Pellegrini kan daar nog wel ook spelen. Dan heb je toch nog een plek om. Ja, het kan wel.
Ja, oké. Okay.
Het kan wel, maar het is wel heel creatief gedacht.
Het is wel heel creatief gedacht.
Ja, maar het kan wel. Hij heeft wel eens in die rol gespeeld, meen ik, bij Roma in ieder geval. Maar dan meer op rechts.
Mm-hmm. Klopt.
Dus als Insigne wegvalt, heb je een klein probleem. Of niet, dan kan je weer een andere formatie proberen. Want dan kan je wel naar die 3-5-2. Want Chiesa heeft bij Juve dit seizoen ook als rechtshalf gespeeld. En dan gooi je het om. Dan moet je wel met 2 spitsen gaan spelen. En dat is dus ook moeilijk. Want je kan niet met Immobile en Belotti aantreden. Dus wat dat betreft is het nog ingewikkeld. Maar ik denk niet dat Mancini het zo ingewikkeld gaat maken. Want hij weet precies wat hij wil, wat hij aan de spelers heeft. En hoe hij ze laat spelen is eigenlijk altijd hetzelfde. En daar zijn niet zoveel gekke dingen te ontdekken. Het is namelijk, het varieert af en toe. En afgelopen keer speelden ze wel een 3-5-2. Dat kan ook nog altijd.
Als we naar dit Serie A seizoen kijken, dan is het best wel verrassend geweest. En Europees best wel dramatisch. Denk je dat dat nog effect gaat hebben op de prestaties van Italië?
Ja, maar Europees is het Italiaanse voetbal al jaren niet meer goed.
Dat klopt, maar
vorig jaar nog wel een Europa League finalist. Dit jaar dan een halve finalist. In de Champions League lukt het al tijden niet. Ik bedoel, de laatste keer dat een Italiaanse ploeg de Champions League won was in 2010. Gaat het invloed hebben? Misschien wel, omdat de Serie A, en dat zeg ik als liefhebber, niet een absolute topcompetitie is op dit moment. Als je kijkt naar de Premier League, La Liga en ook de Bundesliga, zijn dat stuk voor stuk competities die beter zijn dan de Serie A. En dat is niet per se alleen maar subjectief te zeggen, maar ook objectief. Want als je kijkt naar de Europese topcompetities, vooral de Champions League, zie je vaker Spaanse teams, vaker Engelse teams en eigenlijk ook wel vaker Duitse teams die ver reiken. Waarbij alleen Juve de afgelopen 10 jaar echt goed heeft gedaan in de Champions League met 2 finales. Gaat het invloed hebben? Vast. En dat heeft het ook gehad, want Italië is op EK's en WK's eigenlijk niet zo heel goed meer. In 2012 nog wel de finale gehaald van het EK. Maar ja, voor de rest is het niet super. Ik bedoel, als je het WK van 2018 niet haalt, is er toch wat aan de hand als topland.
Er zit wat somberheid in deze conclusie.
Ik vind het jammer.
Deze analyse.
Ja, maar dat weet je toch, dat ik het jammer vind dat ik de Serie A niet meer een topcompetitie vind. Maar het is moeilijk om te zeggen dat het wel zo is.
Dat objectief gezien is dat lastig inderdaad. Zeker ja, met een opkomende Ligue 1 waar...
Ja, al denk dat de Serie A over het algemeen nog wel iets verder
Serie A is verder, maar ik zeg van, je krijgt een concurrent die echt wel inloopt als ik zie over de hele linie wat Lille aan het doen is, wat Lyon aan het doen is, wat Monaco aan het doen is.
Nou, omdat er beleid wordt gevoerd. En dat zie je in Italië gewoon nooit. Of bijna nooit. Bij Atalanta wel. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Bij Inter op een ander niveau ook wel. Want die hadden echt een... Die zaten in een diep dal. En nu kampioen. Dus dan heb je al iets bereikt. Ook al maak je misschien verliezen. Wat zeg je?
Het is de 4e keer dat je dit doet.
Maar het is wel zo.
Je moet het omarmen.
Maar ja, zo is het.
Ik gun het je weer.
Milan is er ook wel een plan. Alleen op een ander niveau. Het is niet echt beleid. Dus... in Italië wordt nauwelijks beleid gevoerd. Doe je dat wel, dan kan je hoge ogen gooien. Kijk naar Atalanta, kijk naar Sassuolo. Maar ja, dan dwalen we af. Alleen heeft het natuurlijk altijd effect op het nationale elftal. Zeker omdat het merendeel van deze spelers in de Serie A speelt.
Ja, precies. Je benoemde het net al even, toen we het hadden over de buitenposities. De pool waarin Italië zit is niet heel erg denderend. Bij wie treffen ze allemaal straks op het EK?
Ze moeten eerst tegen Turkije. Dat is de directe openingswedstrijd van het EK in Rome. Ik zou er naartoe gaan, maar dat gaat niet meer door helaas. Dan tegen Zwitserland en dan tegen Wales. Dus ja, het is een relatief lastige pool zou ik zeggen. Maar wel een pool waar in Italië absoluut door moet gaan. En het liefst als eerste, als ik hem was. Want dit zijn landen die je moet pakken als je Europees kampioen wil worden. Waarbij Turkije nog best lastig is. En dat kunnen we als Nederlanders zeker weten. Want er lopen best wat leuke namen rond. Burak Yilmaz, of course. Natuurlijk. En Çalhanoğlu, die natuurlijk een goed seizoen heeft bij Milan. Demiral, als we toch het over het Italiaanse voetbal hebben. Bij Juve niet een basisspeler, maar wel iemand die minuten maakt en hartstikke goed is. Dus
echt een goede voetballer.
Ja, en nog wat ook weer namen van Sassuolo hebben zij. Hè? Ja. Kaan Ayan, Muldur. Dat zijn twee spelers die de afgelopen tijd best wel vaak of best wel eens in de basis hebben gestaan bij Turkije. Dus ja, er zijn nog wel wat dwarsverbanden tussen Italië en Turkije. Hetzelfde geldt natuurlijk altijd met Zwitserland, waar veel namen actief zijn geweest of zijn in de Serie A. Mm-hmm. Dat is eigenlijk altijd zo. En met Wils wat minder. Maar dat zijn wel 3 tegenstanders die ze moeten kunnen hebben. En zeker als je kijkt naar de afgelopen resultaten en de afgelopen jaren, waarin Italië eigenlijk altijd wint van landen waartegen ze beter zouden moeten zijn, of in ieder geval gelijk speelt, dan moet het ze lukken om door te gaan. Europees kampioen. Ja, we hadden het erover. We hebben er al over geappt. Ja, het kan, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
Hey, op de app was je relatief optimistisch.
Ja, het kan wel, hè. Want als je kijkt naar het Nederlands elftal op het WK 2010. Die bereikte de finale. Maar dat elftal was niet veel beter dan dit Italië.
Ik zeg maar, het middenveld heb je 5-6 fantastische spelers. En dat was destijds bij het Nederlands elftal ook. Die had de 5-6 fantastische spelers. Ja. Maar speelde ook met in de halve finale met André Hoyer.
Ja, zo is het. Dus dat is in Italië Acerbi, bij wijze van spreken. Of Emerson. En je hebt wel echt namen die het verschil kunnen maken. En dat is gewoon heel interessant. En defensief kan het op zich prima worden ingebouwd. Want ik heb Chiellini dan niet in mijn basis staan. Maar dat is in principe nog een speler die er op topniveau wel kan staan. En zeker op het EK er nog wel wat uit kan persen. Daarna vind ik ook dat hij moet stoppen. omdat hij zo vaak geblesseerd is. Maar hij is zo slim. Hij heeft niet zijn snelheid meer nodig om het een topspits lastig te maken. Dus ja, als jij gewoon een goede Chiellini hebt, een goede Donnarumma, een goede Barella, het liefst een goede Insigne en daarbovenop ook nog Immobile die laat zien, ja, dan kan het best.
Ja, precies dat. Ik zei André Ooyer, ik bedoel natuurlijk Joris Matthijssen.
Ja, nee, maar Ooyer speelde tegen Brazilië.
Ja, precies.
In dus de kwartfinale.
Ik was even in de war. Ja, en je weet hoe onze luisteraars zijn van FC Buitenland.
Nee, daar wordt afgemaakt.
Je wordt op alles afgerekend.
Door Dosti. Die komt dan altijd in mentions, ja.
Ja, om maar wat te noemen. En zo hou je jezelf ook scherp.
Zo is het. Zo hoort het ook.
Zo hoort het ook. En samen...
Maar oké, Italië vind jij geen favoriet. Dat snap ik ook allemaal best wel. Maar nou, je gaat nog wel wat meer van dit soort afleveringen opnemen. Maar wie vind jij dan op dit moment veel beter dan dit Italiaanse elftal?
Ja, kijk, uiteindelijk heb je één vrouwde elftal, dat is Frankrijk.
Ja.
Ik denk dat Spanje een fantastisch elftal aan het creëren is. Daar gaan we ook iemand voor spreken, dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En mijn absolute outsider is Portugal. Want die kunnen inmiddels ook gewoon twee elftallen neerzetten. Met zeker aanvallend fantastisch talent. Alleen centraal achterin spelen zij volgens mij nog steeds met Fonte.
Gelijkwaardig elftal vind ik dat aan het Italië. Ze hebben iets meer uitzonderlijk talent. Misschien zijn ze iets beter, maar dat is verwaarloosbaar. Als zij tegen elkaar spelen, zou ik niet zeggen dat Portugal gigantisch favoriet is, eerlijk gezegd.
Daar ben ik het mee eens. Alleen Portugese nationale voetbal is al een aantal jaar in de lift.
Langer dan dit Italië.
Ja. En voetballen op een bepaalde manier, wat makkelijk is om te voetballen. Dus heel erg gecontroleerde, dat doet Italië natuurlijk ook. En als je dan excessen van talenten hebt,
ja.
Plus een André Silva die nu in vorm is, Renato Sanchez die zijn vorm heeft weer hervonden heeft, Ruben Dias die de beste centrale verdediger ter wereld is op dit moment, zo ver zou ik misschien zelfs durven gaan. Ja, dan heb je echt wel een heel erg sterk nationaal elftal wat... Ja. Net één, misschien twee stapjes verder is dan Italië op dit moment.
Wel interessant voor Italië, ik noemde het net al, dat ze de poolwedstrijden alle drie in Rome kunnen spelen. Dat is wel lekker. Ja,
met publiek, denk je?
Ja, er is publiek bij. Dat was een van de garanties die ze moesten stellen voor de UEFA. Maar niet met heel veel publiek. Daarom heb ik ook mijn kaartjes al teruggegeven aan de UEFA. Omdat er dan maar een klein deel aanwezig mag zijn. En ja, uit Nederland kom je ook niet zomaar Italië in op dit moment. En dan naar een wedstrijd te gaan is al helemaal moeilijk. Maar er zal publiek aanwezig zijn in het Stadio Olimpico. En daar worden drie potjes gespeeld. Dus ja, het is wel leuk en interessant en fijn voor het elftal van Mancini dat ze drie keer thuis kunnen spelen in die poolfase.
Ja, dat gaat zo'n voordeel opleveren. Plus de tegenstanders zijn...
Je moet je gewoon kunnen hebben. Ja. En als je, wat ik zeg, als je daar niet van wint, dan ga je het EK ook niet winnen. En dan doe je het gewoon niet goed. Ja, dat zo is het. En dat weten ze zelf ook wel.
Ja, je moet je minimaal 7 punten halen. Hoe kijkt de Italiaanse media er tegenaan? Wat is de verwachting vanuit...
Altijd hoog.
Ja?
Altijd hoge verwachtingen. Ja.
Als hij kwartfinale haalt...
Er is altijd hoop. Er is altijd hoop dat Italië wat bijzonders kan doen. Er is altijd... toch enigszins de verwachting dat ze het fantastisch gaan doen. Weet je wel, van ja, Italië, Italiaanse spelers, toernooi, voetballers, allemaal clichés, maar dat vinden ze wel allemaal. En dat is misschien ook wel een beetje zo. Maar ze zijn ook wel realistisch dat Italië niet de favoriet is. Maar misschien wel kan verrassen. En daar hopen ze op. Dus ja, in tegenstelling tot tijdens het reguliere seizoen, zijn de sportkranten en die staan met z'n allen achter de nationale ploeg. En dat is tijdens het seizoen niet, waar al die teams eigenlijk worden afgekraakt. Tenzij ze op Europees gebied spelen, dan staan ze er wel weer achter. Maar als het Italiaanse nationale elftal speelt, dan moeten ze winnen. En dan is het Forza Italia. We gaan vandaag winnen. En dan dat verenigt ook wel een beetje in Italië. Want het is natuurlijk een redelijk verdeeld land. Dat zie je toch altijd met het rijke noorden, het iets armere zuiden. Maar als Italië speelt, dan juichen de fans toch wel voor Italië. Meestal, in ieder geval.
Welke speler van Italië gaat het meeste indruk maken?
Nou ja, ik hoop dus Bastoni, want dat vind ik echt een fantastische centrale verdediger die tot de wereldtop kan gaan behoren de komende jaren. Is ook jong, is pas 22. Dus dat is wel iemand die echt de hoge ogen kan gaan gooien en kan gaan verrassen. Ook omdat hij toch nog niet zo bekend is. Je leest er weinig over. Vind ik best wel verbazingwekkend. Donnarumma kan echt iets laten zien.
Kan Bastoni in een tweemans verdediging?
Ja, zou zeggen van wel, ja. Maar daar kom je pas achter.
Ja, ik wou net zeggen, want hij heeft eigenlijk zijn hele intercarrière in een driemans verdediging gespeeld.
En dit jaar pas echt onbetwiste basisspeler natuurlijk. Dus ja,
wel echt een fantast, begrijp me niet verkeerd.
Hij kan goed voetballen en goed verdedigen. Maar wat je zegt, het is een risico misschien. Ik denk niet dat het een risico is dat Mancini echt gaat nemen. Maar het kan wel. En ja, voor de rest, Chiesa misschien wel. Het is niet zo dat ik één naam heb waarvan ik zou zeggen die gaat verrassen. Ik heb hem al genoemd. Caputo zou ik mooi vinden als hij als wisselspeler erin komt en in de achtste finale of kwartfinale een doelpuntje kan maken. Een beetje de Schillaci-rol. Als in een spits die uit het niets heel goed is op het eindtoernooi.
Ik zou het, qua verhaal zou ik het nu al fantastisch vinden. Dus wat dat betreft droom ik met je mee.
Ja, dat is mooi. Want die juicht ook altijd alsof hij een biertje aan het drinken is. En het is gewoon een mooi verhaal is er om Caputo heen. Die is een laadbloeier. Pas laat in de Serie A terechtgekomen. Toen doelpunten gaan maken. Is al 33. Maar maakt die goals wel gewoon op het hoogste niveau. Laat het maar zien dan.
Laatste vraag. Aan de hand van Caputo. Hoe ver gaan ze komen?
Halve finale. En dan naar uit. Lijkt me prima. Ik denk dat ze dan ook best tevreden kunnen zijn.
Nou ja, met deze magische woorden gaan we afsluiten. Maar mag ik jou wel bedanken. En ook wel stiekem zeggen dat ik het wel weer heel gezellig vond.
Was een lekker warm bad?
Ik heb genoten.
Gelukkig, ik ook.
Ik heb bubbels gevoeld.
Nee, zo is dat. Het was een bubbelbad.
Ja, ja, precies.
Met champagne.
Met champagne.
Zo is dat.
Ik laat je dus een jaartje alleen, hè?
Ja, ja.
En
ja,
ik ben een tacticus geworden.
Ja, goed hè. Ja, toch ontwikkeld. En ik kijk naar de Premier League. Heb jij me toch geleerd?
Er zijn, nou ja.
Zo gaat het.
Met deze woorden kan ik niet anders dan afsluiten. Dankjewel Willem.
En we zien elkaar nog tijdens de EK.
Dat gaan we sowieso zien. Hou FC Buitenland in de gaten, want we gaan nog meer van dit soort voorbeschouwingen doen. Hou ook uiteraard Lo Stadio in de gaten, want daarin wordt uiteraard ook voorbeschouwd op het Italiaanse nationale elftal, het einde van de Serie A. Wat nog verdomd spannend is met de 3 ploegen op 69 punten voor Champions League tickets. Volg ons, like ons en doe af en toe lekker een comment geven. Ik vind het algoritme leuk. Ciao, ciao.